Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. In de uitzending van vandaag geeft priester Gabriël Bart Goossens het verder over de vruchten van de Heilige Geest. Vandaag heeft hij het over de tweede vrucht, namelijk de vruchten.
Beste luisteraar, in deze tweede aflevering over de vrucht van de Geest behandelen we vandaag de vreugde. Zo staat er te lezen in Paulus' Galatenbrief: de vrucht van de Geest is liefde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid. Net zoals de liefde die we in de eerste uitzending hebben behandeld, heeft God de vreugde in ons gelegd voor ons dagelijks christelijk leven. Ook de vreugde komt van God zelf. Bij twee evangelisten, Matthäus en Lucas, hebben in hun evangelie een prachtig, ik zou zeggen een juweeltje nagelaten van een gebed van Jezus, dat ook wel de Messiaanse jubelzang wordt genoemd. We lezen het bij Matthäus hoofdstuk 11 en bij Lucas hoofdstuk 10. U kent het wellicht. Het gebed gaat als volgt: ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen hebt gehouden voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon tenzij de Vader, en niemand kent de Vader tenzij de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Neem mijn juk op uw schouders en leer van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dit gebed begint dus met een lofprijzing van Jezus tot zijn Vader. De evangelisten gebruiken het werkwoord exomologumai, een werkwoord dat de relatie van Jezus tot zijn Vader uitdrukt. En wij vertalen dat in het Nederlands door ik prijs u. Maar dit Griekse werkwoord verwijst ook naar ik erken u ten einde toe en ik stem in met. Jezus' lofprijzing aan de Vader zouden we dus ook zo kunnen lezen: ik erken u, Vader, ten einde toe, Heer van hemel en aarde. Of ik stem in met u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen. Lofprijzing van Jezus aan de Vader is dus het optreden van de Vader ten einde toe erkennen en tegelijk het feit van geheel bewust en met vreugde in te stemmen met het plan van God de Vader. Deze jubelzang, deze Messiaanse jubelzang, is het hoogtepunt van een gebedsweg, waaruit duidelijk de diepe en innige gemeenschap blijkt van Jezus met het leven van de Vader in de Heilige Geest, evenals zijn goddelijk zoonschap. Jezus richt zich tot God en noemt hem Vader. Deze term drukt het besef en de zekerheid uit van Jezus dat hij de Zoon is, in een innige en standvastige gemeenschap met de Vader. En dat is het kernpunt en de bron van ieder gebed van Jezus. We zien het duidelijk in het laatste deel van dit gebed, dat heel de tekst verlicht. Jezus bidt hier: alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand weet wie de Zoon is, tenzij de Vader, en wie de Vader is, tenzij de Zoon en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Jezus zegt dus dat alleen de Zoon de Vader werkelijk kent. Iedere kennis tussen personen, en wij ervaren dat allemaal in onze menselijke relaties, heeft een implicatie. Een innerlijke band tussen degene die kent en degene die heel goed of minder goed gekend wordt. Men kan niet zeggen: ik ken u zonder een vorm van gemeenschap. In deze jubelzang, zoals in ieder ander gebed, toont Jezus dat ware kennis van God gemeenschap met hem veronderstelt. En dat is een bron van vreugde. Het is alleen door in gemeenschap te zijn dat ik hem mag beginnen leren kennen. Ik druk me zeer voorzichtig uit. Met God, alleen wanneer ik echt contact heb in gebed, wanneer ik in gemeenschap met hem ben, kan ik hem ook leren kennen. Dan kan hij mijn leven ook vervullen. Ware kennis. De ware kennis is voorbehouden aan de Zoon. De enige Zoon die sinds eeuwig in de schoot van de Vader is, volmaakt met hem verenigd. Alleen de Zoon kent God echt, omdat zij in een innige wezensgemeenschap zijn. Alleen de Zoon kan werkelijk openbaren wie God is. De intieme band tussen Jezus en zijn Vader schept dus onnoemelijk veel vreugde. En dat mag het ook voor ons zijn, in ons bidden tot God, als bron van diepe vreugde, omwille van die innige gemeenschap die wij dan versterken en steeds meer opbouwen.
Thank you.
Beste luisteraar, wij vervolgen onze bezinning over de Messiaanse jubelzang. Het gebed van Jezus tot zijn vader, wat we kunnen lezen bij Matteüs hoofdstuk 11 en bij Lucas hoofdstuk 10. Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen hebt gehouden voor wijzen en verstandigen. We doen deze bezinning in het licht van de vrucht van de geest van de vreugde. Ook wij kunnen onze christelijke vreugde vergroten door te bidden, omdat we die gemeenschap dan versterken. De catechismus van de katholieke kerk die zegt over het gebed dat Jezus hier tot zijn vader richt, zijn juichend ja, vader, zo heeft het u behaagd, komt uit het diepste van het hart van Jezus, uit zijn instemming met het welgevallen van de Vader. Het is als een echo van het fiat van zijn moeder bij haar ontvangenis en als een prelude op het fiat van Jezus gericht tot zijn Vader tijdens zijn doodstrijd. Het hele gebed van Jezus ligt vervat in de liefdevolle instemming van zijn menselijk hart met het geheime raadsbesluit van de Vader, zoals we dat in Efeziërs lezen, hoofdstuk 1, vers 9. Vandaar de aanroeping die wij tot God richten met onze Vader. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Wij vragen dat met Christus en in Christus. Wij vragen ook om tot diezelfde harmonie te geraken met de wil van de Vader, en ook zo zijn kinderen te worden. Jezus drukt in deze messiaanse jubelzang zijn wil uit, om in zijn kennis van God als zoon iedereen te betrekken die de Vader erin wil laten delen. En degenen die deze gave aanvaarden, dat zijn de kleinen. Maar wat betekent dat nu, klein zijn, eenvoudig zijn? Wat is de kleinheid die de mens openstelt voor, ik zou zeggen, een bijna kinderlijke ontvankelijkheid, spontaniteit, kinderlijke intimiteit met God en het aanvaarden van zijn wil? Wat moet nu de basishouding zijn voor het gebed? Kijk naar de bergrede. Daarin zegt Jezus, zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Het is de zuiverheid van het hart die iemand in staat stelt Gods gelaat te zien in Jezus Christus. Het is een eenvoudig hart. Eenvoudig hart zoals dat van een kind, zonder de verwaandheid van wie zich opsluit in zichzelf en van degene die menen niemand nodig te hebben en vooral God niet. Het is interessant op te merken bij welke gelegenheid Jezus zich met dit gebed tot zijn Vader richt. In het evangelie volgens Matteüs is het de vreugde. Want ondanks tegenstellingen en afwijzingen zijn er de kleinen die Jezus' woord wel aanvaarden en zich openstellen voor de gave van het geloof in hem. De jubelzang van Jezus wordt inderdaad voorafgegaan tegen de achtergrond tussen Jezus' lof en Johannes de Doper. Eén van deze kleinen die Gods optreden in Jezus Christus heeft erkend. En het verwijt voor het ongeloof van de steden aan het meer, waar de meeste van zijn wonderen waren gebeurd. De jubel wordt door Matteüs dus in relatie gebracht met de woorden waarmee Jezus de doeltreffendheid van zijn woord en optreden vaststelt. Gaat aan Johannes zeggen wat gij hoort en ziet. Blinden zien en lammen lopen. Melaatsen genezen en doven horen. Doden staan op en aan armen wordt de blijde boodschap verkondigd. Gelukkig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Er zijn nog twee elementen die ik hier zou willen onderlijnen. De evangelist Lucas begint het gebed met de opmerking: Jezus jubelde het uit, vervuld van de Heilige Geest. Jezus verheugt zich vanuit zijn binnenste, van wat in hem het diepste is, de unieke gemeenschap van kennis en liefde met de Vader, de volheid van de Heilige Geest. En door ons in zijn zoonschap te betrekken, nodigt Jezus ook ons uit ons open te stellen voor het licht van de Heilige Geest. Omdat, zoals de apostel Paulus zegt, want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen naar Gods bedoeling. En hij openbaart de liefde van de Vader. Het tweede element dat ik nog wil onderlijnen is, in het evangelie van Matteüs vinden wij na deze jubelzang een van Jezus' meest aangrijpende oproepen. Die is u zeer bekend, Matteüs 11, vers 28. En die gaat als volgt. Komt allen tot mij, die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Jezus vraagt tot hem te komen, hij die de ware wijsheid is, tot hem die zachtmoedig en nederig van hart is. Hij biedt zijn juk aan, de weg van de evangelische wijsheid die geen leer is die moet geleerd worden, nog een moreel stelsel, maar een persoon om te volgen. Hij zelf, de enige zoon in volmaakte gemeenschap met de Vader. Beste luisteraars, wij hebben een ogenblik mogen proeven van de rijkdom van dit gebed van Jezus. En ook wij kunnen ons door de gave van zijn geest in gebed tot God richten, met het vertrouwen van een kind en de naam van de Vader Abba, aanroepen. Maar we moeten het hart hebben van een kind, van een arme van geest, om te erkennen dat we niet zelf genoegzaam zijn, dat wij ons leven niet op ons eentje kunnen opbouwen, maar dat wij God nodig hebben. We hebben er nood aan hem te ontmoeten, naar hem te luisteren, met hem te spreken. Het gebed stelt ons ervoor open God te ontvangen. Zijn wijsheid, die Jezus zelf is, om de wil te doen die de Vader over ons leven heeft en zo rust te vinden voor de inspanningen op onze weg. Beste luisteraars, we gaan verder met het behandelen van het thema de vrucht van de geest, de vreugde. De vrucht van de Heilige Geest, de vreugde. Paus Franciscus zegt hierover, heel aanmoedigend of confronterend, een christen die niet vreugdevol is, mist iets of is geen christen. De echte bron van de vreugde, beste luisteraars, ligt in het gebed, zoals we in het vorige stukje konden horen, maar ligt ook in de bekering tot God. De bekering, de ommekeer, dat was het grote thema van het buitengewone jubeljaar van de goddelijke barmhartigheid in 2016, uitgeroepen door onze heilige vader Paus Franciscus. En die vreugde van de ommekeer is geen oppervlakkige vreugde, of ook niet louter een gevoel, zoals plezier. Het is ook niet de vreugde van de wereld, of die van een consumptiementaliteit. Nee, die niet. Het gaat om een meer echte vreugde, authentiek. En we zijn geroepen om er de smaak van te herontdekken. De smaak van de ware vreugde. Een vreugde die het binnenste van ons wezen raakt. En de adventstijd is een liturgische tijd waarin het thema van de vreugde zeer centraal staat. Wij kijken vol vreugde uit naar de komst van de beloofde heiland Jezus Christus. En het is zelfs het thema bij uitstek op de derde adventszondag. De profeet Jesaja ziet voor zich slappe handen, knikkende knieën, ontmoedigde harten, blinden, doven en stommen. Dit is het kader van een situatie vol verlatenheid, van een onoverkomelijk noodlot zonder God. Maar dan wordt de verlossing aangekondigd. Houd moed, wees niet bang. Hier is uw God, hij komt u redden. Wat een vreugdevolle boodschap. Meteen wordt alles anders. De woestijn bloeit. Troost maakt plaats voor vreugde en vervulde harten. Deze tekenen bij de profeet Jesaja worden werkelijkheid in Jezus. En hij zelf bevestigt dit door aan de gezanten van Johannes de Doper te antwoorden. En wat zegt Jezus aan die gezanten? Blinden zien en kreupelen lopen, melaatsen worden rein, doven horen, doden staan op. Dat zijn geen woorden, dat zijn feiten die aantonen dat de verlossing in Jezus Christus is. Hij heeft het heil gebracht en heel het menselijk wezen wordt daardoor geraakt en vernieuwd. God is de geschiedenis binnengetreden om ons te bevrijden van de slavernij van de zonde. Hij heeft zijn tent in ons midden opgeslagen om ons bestaan te delen, onze kwalen te genezen, onze wonden te verbinden en ons het nieuwe leven te schenken. Vreugde is de vrucht van dit verlossend en liefdevol ingrijpen van God. Wij worden uitgenodigd om ons door het gevoel van jubel te laten meenemen. Jubel, zoals ik in het eerste stukje heb gezegd, de totale erkenning van God en de aanvaarding van Hem. Dat is echte lofprijzing. Niet louter een woord, maar een beschikbaarheid van ons eigen leven. Deze jubel, dat is vreugde. Een christen die niet vreugdevol is, mist iets of het is geen christen. Aldus Paus Franciscus. De vreugde van het hart, de vreugde van binnen, die ons verder draagt en ons moed geeft. De Heer zal komen. Hij komt in ons leven om te verlossen. Hij komt ons verlossen van alle inwendige en uitwendige slavernij. Jezus wijst ons de weg van de trouw, van het geduld en de volharding, zodat bij zijn wederkomst onze vreugde volkomen zal zijn. Hij zelf zal komen en hij zal aankloppen aan de deur van uw hart. Hij nodigt u uit zijn stappen te herkennen, te midden van die van de mensen die met ons gaan, vooral de zwakken en hulpbehoevenden. In ons derde deeltje over de vrucht van de geest, de vreugde, wil ik nog iets zeggen over de encycliek van Paus Franciscus, die in 2014 geschreven is, met als titel De vreugde van het evangelie, Evangelii Gaudium. Het is een pareltje van Franciscaanse vreugde, in de twee betekenissen. We zien hier een weergave van Paus Franciscus zijn spiritualiteit, maar ook van die van Sint Franciscus van Assisi. En ik vat enkele gedachten voor u samen uit die encycliek over de vreugde. Levensvreugde is volgens Paus Franciscus voor een christen zeer belangrijk. In navolging van het evangelie, de blijde boodschap, is het de taak van elke christen om voorbij lijden en dood ook altijd hoop te blijven zien en te vertrouwen. Doorheen de persoonlijke ontmoeting met Jezus wordt elke gelovige opgeroepen om de genade en de vreugde die hij gekregen heeft ook aan anderen door te geven. Wie vreugdevol is, straalt die vreugde ook uit naar anderen en doet mensen nieuwsgierig worden naar wie ons die vreugde heeft geschonken. Wie teert op eigen kracht, die verliest zijn enthousiasme, aldus paus Franciscus. Missioneren betekent dan ook niet mensen met dogma's en leerstellingen tot de waarheid bekeren, maar gewoon de blijde boodschap doen, het evangelie in alle vreugde te leven. En ook Sint Franciscus van Assisi onderstreepte het belang van de vreugde. In zijn kloosterregel waarschuwt hij zijn broeders zich naar buiten voor te doen als droefgeestige, sombere huichelaars. De broeders moeten zich veeleer tonen vol levensvreugde en opgewekt en hoffelijk zijn. Verkondiging gebeurt niet enkel met woorden, maar met daden en levenswijze. In de Wijsheidsspreuk hoofdstuk 20 omschrijft hij een goede religieus als volgt: gelukkig de religieus die alleen maar geluk en blijdschap vindt in de allerheiligste woorden en werken van de Heer, en daarmee vreugdevol en blij de mensen tot Gods liefde brengt. Als we ons in evangelische vreugde willen oefenen, dan kunnen wij niet in een boog heen rond de armen van deze tijd en de uitgestotenen in onze maatschappij. De aandacht voor de armen en uitgesloten mag geen aalmoes zijn die het geweten sust, maar moet een strijdbare en voortdurende gedrevenheid zijn tegen onrechtvaardigheid en discriminatie. Paus Franciscus benadrukt met straffe taal de taak voor elke christen om de armen niet uit te sluiten, maar juist in te sluiten en te omarmen. Want zo is elke christen en elke geloofsgemeenschap geroepen tot instrument van God voor de verlossing en de ontwikkeling van de armen, opdat zij zich ten volle in de samenleving kunnen integreren. Naast vreugde en evangelie is een derde belangrijk sleutelwoord in de encycliek dialoog. Daarmee roept paus Franciscus ook op om in dialoog te treden met niet alleen gelijkgestemden, maar ook expliciet naar buiten te treden. Dialoog is een van de belangrijkste instrumenten voor het bewerken van de vrede. Maar de dialoog betekent niet het opgeven, maar wel het openstellen van de eigen identiteit, zodat er op een authentieke manier geluisterd wordt naar anderen en naar onszelf. De evangelische vreugde kunnen wij maar beleven alleen maar als wij Gods tederheid voor ogen blijven houden. Gods tederheid stelt ons nooit teleur en doet ons weer oprichten. Paus Franciscus roept ons op tot strijdbare tederheid, die het concrete antwoord is tegen elke vorm van kwaad. Op een liefdevolle, kwetsbare en zachte manier andere mensen nabij zijn, is een concrete vertaling van de blijde boodschap in het alledaagse leven. Als christenen is het onze taak niet enkel Gods liefde te verkondigen, maar liefde ook echt aanwezig te stellen. Het authentieke geloof in de mens geworden Zoon van God is onlosmakelijk verbonden met de gave van zichzelf. Het behoren tot een gemeenschap, met de dienst, met de verzoening, met de anderen in zijn kwetsbaarheid. In zijn menswording heeft de Zoon van God ons uitgenodigd tot een echte revolutie van de tederheid, die de vreugde in ons wil bewerken. Ik wens u allemaal, beste luisteraars, God zegen toe en veel vreugde in uw dagelijks leven. En mocht er niet genoeg vreugde zijn, vraag het dan aan God zelf en houd Jezus zachtmoedigheid en tederheid voor ogen.
Yeah.
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze tweede uitzending over de vruchten van de Heilige Geest. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.